Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 123ste psalm zingen wij het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, het eerste vers van psalm 123. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het vijfde hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 5. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 4, waarna wij zingen psalm 81 vers 12... Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig.
Canonieke boeken der Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Oude en des Nieuwe Testaments, welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerken Gods. De boeken des Oude Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, de Richteren, Rut, twee boeken van Samuel en twee boeken der koningen, twee boeken der kronieken, genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied, de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniël, en voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën, de zeven brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van den apostel Johannes. Lees u 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelven zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een den ander, gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u allen tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust den geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij den Heere dat deze zendbrief al den heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze middag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Thessalonicenzen 5 en daarvan het 17e vers. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: bid zonder ophouden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden altijd biddag. Altijd biddag. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de opdracht om te bidden. In de tweede plaats letten we op de volharding in het bidden. En in de derde plaats letten we op de verhoring van het bidden. Altijd biddag. Onze eerste gedachte, de opdracht. Want de apostel zegt: bid. Jongens en meisjes, dat is een opdracht. Bid. Onze tweede gedachte, de volharding. Hij zegt: bid zonder ophouden. Dus dat betekent: blijf daarmee doorgaan, blijf daarin aanhouden, zonder ophouden. En onze derde gedachte, de verhoring van het gebed. Als alle gebeden verhoord zouden zijn, dan hoef je niet meer te bidden. Dus als hij zegt dat we moeten blijven bidden, dan zegt dat ook iets over de verhoring van het gebed en de weg waarin de Heere dat doet. Gemeente, op de dankdag, ik hoop dat we ons dat nog herinneren kunnen, hebben we twee preken gehoord uit 1 Thessalonicenzen 5. De middagpreek ging over het 16e vers: verblijd u allen tijd. En de avondpreek ging over het 18e vers: dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Het middelste vers, het 17e vers, hebben we toen overgeslagen. En toen hebben we erbij gezegd dat past meer op de biddag. En daarom is dat ook de tekst voor deze middag: bid zonder ophouden. Dit heeft apostel Paulus geschreven aan de gemeente in Thessalonica. Ik heb de vorige keer ook gezegd dat hij daar maar heel kort geweest is. Maar 3 weken. En toen werd het werk hem zo onmogelijk gemaakt dat hij vluchten moest. De Joden hadden marktboeven ingehuurd die het werk onmogelijk moesten maken. En apostel Paulus en Silas, ze zijn midden in de nacht moeten vluchten, jongens en meisjes. We zouden zeggen, het is 1 grote mislukking geworden, want als een dominee maar 3 weken in een gemeente staat, wat moet er van terechtkomen? Maar toch, de Heere heeft het zaad wat daar gestrooid is gezegend. Er is een gemeente gekomen. De Heere heeft daar gewerkt. En natuurlijk had de apostel Paulus nog veel en veel meer tegen die gemeente willen zeggen. Hij heeft daartoe niet de gelegenheid voor gekregen. Maar hij schrijft het in deze brief. En hij eindigt deze brief in dit 5e hoofdstuk met allerlei korte, pastorale en apostolische adviezen. En omdat het adviezen zijn van een apostel, mogen we dat ook niet zomaar naast ons neerleggen. Het lijkt alsof de apostel Paulus allemaal onmogelijke dingen noemt. Verblijd u te allen tijd. En dankt God in alles. We hebben de vorige keer gehoord: verblijd u te alle tijd onder alle omstandigheden. Hoe kan dat nu? En dankt God in alles, dat is over alles wat de Heere over je levensweg brengt. Hoe kan dat nu? En het scharnierpunt, gemeente, tussen die beiden, dat is dat 17e vers. Daarom moest dat vers toch ook een keer aan de orde komen. Tussen die twee opdrachten staat: bid zonder ophouden. Wie niet bidt zonder ophouden, zal ook niet verblijd kunnen zijn te alle tijd. En wie niet bidt zonder ophouden, zal ook niet God kunnen danken in alles. Dan is het scharnierpunt tussen die beide teksten weg. Het gebed, dat vormt de kern, dat staat daar tussenin. Het gebed wordt vaak onderschat. Vinden jullie dat belangrijk, jongens en meisjes, bidden? Of vergeet je het ook wel eens? Neem je daar de tijd voor? En hoeveel tijd neem je daarvoor? Ja, zeg je, dominee, daar heb ik nauwelijks tijd voor, want 's morgens dan moet ik haasten om op tijd op school te zijn. Als je moet haasten, dan moet je misschien wat eerder opstaan. Maar je moet tijd nemen om te eten. Dat is ook belangrijk. Je moet tijd nemen om uit je Bijbeltje te lezen. Dat is ook belangrijk. Je moet ook tijd nemen om te bidden. Het gebed is heel erg belangrijk. En dat zeg ik ook tegen onze ouderen, vaders en moeders. Nemen wij er ook nog de tijd voor om te bidden? Vinden wij het belangrijk? Als je de werken van sommige Puritijnen leest, hoe hun gebedsleven was, als je leest hoe Matthew Henry tot zijn verklaring gekomen is en wat het gebed daarin voor een rol gespeeld heeft, gemeente, dan denk ik dat wij ons allemaal heel diep moeten schamen. En als je in de Bijbel leest, dan zijn er allerlei opdrachten om te bidden en daarin te volharden. Bijvoorbeeld Romeinen 12, daar staat: volhard in het gebed. Ook die gemeente in Rome had zo'n aansporing nodig. En Paulus schrijft ook aan de gemeente van Efeze: biddende te alle tijd in de geest. En we lezen in de brief aan de Colossenzen dat de apostel Paulus schrijft: houd sterk aan in het gebed. En we lezen, om niet meer te noemen, in de brief van de apostel Petrus in 1 Petrus 4, waakt in de gebeden. Jongens en meisjes, zo zou ik een hele lijst kunnen maken van opdrachten die er in de Bijbel staan om te bidden. Dus blijkbaar is dat echt iets heel belangrijks. Dat is niet iets wat je zomaar over kunt slaan. En waarom lezen we dat zo vaak in de Bijbel? Een aansporing om te bidden. Kijk, als jij goed je huiswerk maakt, dan zal je vader niet zeggen: maak je ook vandaag je huiswerk? Want je vader weet dat je dat doet. Die hoeft je niet aan te sporen. Maar als je een loopje neemt met je huiswerk, dan zegt je vader: denk je aan je huiswerk vandaag? Neem je daar de tijd voor? En dat de Heere al die gemeenten de opdracht geeft om aan te houden in het gebed, dat betekent dat we daar niet zo trouw in zijn als we zouden moeten zijn. Wij zijn van nature bidderloze mensen. Het gebed interesseert ons niet. Wij doen het wel, we vouwen onze handen wel en we raffelen ons gebed soms af. Maar is het nou echt belangrijk voor ons? En dat zullen we zien in deze tekstwoorden. Het is voor de apostel Paulus van levensbelang. Zonder bidden kun je niet leven. En zonder het leven en bidden, dat staat eigenlijk een is gelijkteken tussen. Je kunt dat niet missen. Je kunt dat niet overslaan. Vinden wij het gebed ook belangrijk? Hebt u uitgekeken naar deze dag? Zien we de meerwaarde ervan in? Je hoort nogal eens, gemeente, dat het gebed eigenlijk, ja, niet zoveel zin heeft. Er zijn ook verschillende redenen. Dominee Brakel wijst daar ook op in de redelijke godsdienst. Hij noemt dan een aantal argumenten die mensen aanbrengen om zich achter te verschuilen dat het met hun gebedsleven zo slecht gesteld is. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. De Heere weet toch al alles. Wij kunnen de Heere nooit iets vertellen wat hij nog niet weet. Dus als de Heere helpen wil, dan kan hij toch wel helpen. Wij kunnen hem geen nieuws vertellen. En dat is waar. De Heere volvoert zijn raad in ons alle leven. Alles wat zou gebeuren tussen de vorige biddag en deze biddag, het heeft ons overvallen, maar het heeft de Heere niet overvallen. Hij wist het precies van tevoren. Zijn raad gaat boven alles. Maar gemeente, dat sluit het gebed niet uit. Want ook in die raad van God heeft het gebed een plaats gekregen. We mogen niet doen alsof de gebeurtenissen in Gods raad besloten zijn en het gebed daarbuiten valt. Nee, de Heer heeft ook in zijn raad besloten dat het gebed een plaats moet hebben in ons leven. Ja, zeggen andere mensen, maar ja, je kunt bidden wat je wilt. Maar als God het zo besloten heeft, dan gebeurt het toch niet. Kijk, als je niet uitverkoren bent, dan kun je wel om genade bidden, maar dat zal toch niet helpen. Kun je hele leven bidden, maar als je niet uitverkoren bent, dan krijg je toch geen genade. De Heer laat zich toch niet overhalen. Dus wat heeft het eigenlijk voor zin als alles al vast ligt? Maar ik zou dan eigenlijk hetzelfde antwoord willen geven. Gemeente, in Gods besluit liggen ook de genademiddelen opgesloten. De Heere brengt ons daarmee in aanraking. Heel veel mensen niet. En wij mogen zijn onder de bediening van het genadeverbond. Het is Gods geopenbaarde wil. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Dat staat niet voor niks in de Bijbel. Dat is Gods wil die hij daarin aan ons bekend maakt. En als we dat naast ons neerleggen, dan doen we zonde. Het wordt de goddelozen juist verweten dat zij de Heere niet aanroepen. En er zullen heel veel mensen zijn die straks bij het laatste oordeel daar zo'n spijt van hebben. Dat ze zo weinig gebeden hebben. Dat ze zo kort gebeden hebben. Ze zullen zeggen, had ik maar. Had ik maar. Want het was ook voor mij genadetijd. Wij mogen onze knieën nog buigen. Wij mogen de Heere nog zoeken. En de Heere zegt tegen niemand, voor jou is het niet. En voor u is het niet. Dus laten we ons niet verschuilen, gemeente, achter dingen waar je straks helemaal niet meer achter kunt schuilen. Andere mensen zeggen, ja, maar ja, de Heere weet beter wat wij nodig hebben dan dat we het zelf weten. Ik vind bidden ook zo moeilijk om de dingen onder woorden te brengen. En ja, de Heere weet dat toch beter. Die is de alwetende. Ik hoef dat toch niet apart te vragen. Ja, de Heere weet het inderdaad beter, want hij is de alwetende. Maar hij wil dat wij het ook weten. En daarom geeft hij verhoring in de weg van het gebed. Als wij niet bidden, dan kennen wij onze noden niet. En dan mag het ons gebed wel zijn of de Heere ons die noden bekend wil maken. Want dan zijn we blijkbaar blind. Als je het gaat zien, ga je ook roepen. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Van de moordenaar aan het kruis. En je ziet het ook in het leven van de apostel Paulus. Het is een van de eerste dingen die hij doet. Hij bidt, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, zegt een ander, om niet meer tegenwerpingen te noemen, nog eentje. Ja, zegt een ander, maar moet je eens kijken naar zoveel mensen die bidden nooit. Hoeveel mensen houden vandaag geen bidden? Die zijn gewoon naar hun werk. En ja, die mensen hebben het ook goed. Die krijgen ook iedere maand hun salaris gestort. Die zijn over het algemeen ook gezond. Je kunt toch niet zeggen dat wij, omdat we wel bidden, dat wij meer hebben dan andere mensen. Je hebt mensen die bidden nooit voor hun boterham. En toch groeien ze daarvan, hebben ze daar kracht van. Wat helpt het eigenlijk om te bidden? Nou, jongens en meisjes, het maakt zo'n groot verschil. Hoe dat je iets van de Heere krijgt. Zeker de Heere in zijn algemene genade geeft ook krachten en gezondheid aan mensen die er nooit om vragen. Dat is Gods goedheid. Maar het is wel een groot verschil of je het krijgt in Gods algemene genade, in Gods goedheid, of dat je het krijgt in zijn gunst. En je kunt beter iets hebben in de gunst des Heren dan heel veel in Gods algemene genade. Het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed van vele goddelozen. En daarom, je kunt niks bedenken, je kunt echt niks bedenken waarom het gebed niet nodig zou zijn. En daarom zegt de apostel Paulus hier ook, bid zonder ophouden. Gemeente, het is een opdracht die ik u mee moet geven in de naam van mijn grote zender. Het is iets wat ik zelf ook verplicht ben om te doen. Bid zonder ophouden. Waar het gebed niet is, daar is geen godsdienst. Waar het gebed niet is, daar is geen verhoring. Waar het gebed niet is, daar is geen godsvrezen. Waar het gebed niet is, daar is de Heer ook niet, jongens en meisjes. Dat is het ergste. Waar het gebed niet is, daar is geen gemeenschap met de Heer. Ja, want bidden, dat is nog niet zo makkelijk. Bidden, dat is veel meer dan wij beseffen. Brakel in de redelijke godsdienst geeft een definitie van bidden. Nou, gemeente, dat is niet mis. Als ik jullie zou vragen, jongens en meisjes, wat is dat nou, bidden? Schrijf dat nou eens op een briefje. En ik zou al die briefjes ophalen en ik zou ze voorlezen hier op de preekstoel. Wat zou er dan op jouw briefje staan? Moet je eens luisteren wat dominee Brakel zegt. Hij zegt, het gebed is een uitdrukking van heilige begeerte tot God in de naam van Christus, welke door de werking van de Heilige Geest uit een wedergeboren hart voortkomen met het verzoek om die te krijgen. Daar zou ik een hele preek over kunnen houden, over deze definitie. Wat valt er dan veel af, gemeente? Heilige begeerte. Als het geen heilige begeerte is, dan kan het geen gebed genoemd worden. In de naam van de Heer Jezus Christus, als je vertrouwt op jezelf, dan kan het geen gebed genoemd worden. Uit een wedergeboren hart, als je onwedergeboren bent, kan het geen gebed genoemd worden in de ware zin van het woord. Dus we mogen wel bidden wat de discipelen gebeden heeft. Leer ons bidden. Kijk, dat gaan kinderen van God gaan dat zien. Ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden zoals het behoort. En ze hebben gevraagd aan de Heer Jezus, leer ons bidden. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hij heeft ze op de leerschool genomen. Daaraan zie je dat ook Christus dat gebed zo belangrijk vindt. Als de apostel Paulus aanspoort tot het gebed, dan volgt hij gewoon het voorbeeld van zijn grote meester, die daar ook toe heeft aangespoord en die daar zelf het voorbeeld in gegeven heeft, telkens weer. Want als er één is die gebeden heeft, was het Christus. Als het zonder gebed ook wel te krijgen was, zou Christus dan dat voorbeeld gegeven hebben? Maar hij kon het niet missen. Dat gebed was noodzakelijk in zijn leven. En de Heer Jezus heeft zelf ook een gelijkenis uitgesproken. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. En datzelfde zegt Paulus hier ook. Bid zonder ophouden. Wat ligt er dan een schuld, gemeente, of niet? Kunnen we dan zeggen, dat hebben we nou altijd gedaan? In het achterliggende jaar heb ik dit altijd gedaan. Kunt u dat zeggen? Kunnen wij dat zeggen als we straks voor de troon van God staan? Ja hoor, heren, dat heb ik altijd gedaan. Bij alles en onder alle omstandigheden en bij iedere beslissing heb ik gebeden. Kunnen we dat zeggen? Ik kan dat niet zeggen. En dan ligt er ook schuld. Want het is een plicht. De Heere draagt het ons op. En dan hoop ik dat die opdracht naar binnen mag gaan. Dat gaat wegen als de Heere in je leven komt. En dan ga je zien, ik kan het niet, ik doe het niet. En dan wordt het tot schuld. En als het tot schuld gaat worden, ja, dan kun je het niet meer vergeten. Dan kun je niet naar je werk zonder gebeden te hebben. Dan kun je niet naar de kerk zonder gebeden te hebben. Bid zonder ophouden, dat was de opdracht. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente, de volharding in het bidden. Want dan zegt de apostel, zonder ophouden, in de Griekse tekst, daar staat dat zonder ophouden staat voorop. Dus dat laat zien, daar valt de nadruk op. Zonder ophouden. Zonder stil te vallen. Aanhoudend. Voortdurend. Waarom? Kun je daar wat mee verdienen dan? We weten dat in de Romeinse kerk de mensen aanhoudend bidden. Het Onze Vader. Heel veel keer achter elkaar bidden. En dan hebben ze een kralenketting. Om niet in de war te raken. Bij te houden hoeveel dat ze dat gebed bidden. Want dat heeft iets verdienstelijks in zich. Nou nee, het gebed heeft voor ons niks verdienstelijk in zich. Wij kunnen niet met ons gebed iets verdienen. Het is niet om uw noodgeschrei, Psalm 81. Maar het is op uw noodgeschrei. Doe ik grote wonder. Het is de weg waarin de Heere verhoring geeft. Maar het is niet omdat wij bidden. Want ja, dan zou je nooit meer van je knieën opstaan als je er iets mee kon verdienen. Maar er valt helemaal niets meer te verdienen. Dat bedoelt de apostel niet. Bid zonder ophouden. Waarom dan bidden? Er is toch niet altijd iets om te vragen, ja kijk, vandaag is het biddag en dan hebben we dingen voor de komende periode. Daar moeten we om vragen. En iedereen voelt die noodzaak vandaag ook wel. Dat het nu echt nodig is om biddag te houden in deze moeilijke tijd waarin we leven. Dat hoef ik u niet duidelijk te maken. Dat is wel overgekomen, die boodschap. Maar ja, er zijn toch ook wel eens tijden, dan heb je geen bijzonderheden. En moet je dan ook bidden, bid zonder ophouden? Wij brengen bidden vaak in verband met iets vragen wat je moet hebben. En wij zien niet altijd iets wat we moeten hebben, dus dan denken we, dan is er niet nodig om te bidden. Maar de apostel Paulus die gebruikt hier niet het woordje voor bidden met de bedoeling van smeken of om iets vragen. Maar hij gebruikt hier een uitdrukking voor het gebed in de meest brede betekenis van het woord. Een hele algemene omschrijving. Het gaat hier niet om verzoeken. Het gaat hier niet om smeken. Het gaat hier niet om vragen om iets te hebben. Maar het gaat hier om het gebed als gebed. En dat gebed, dat mag nooit ontbreken. Ja, maar als je dan niks nodig hebt. Als je niks nodig hebt, dan ken je jezelf heel slecht. En als je niks nodig hebt, dan is er nog genoeg om over te vragen. Want de eerste drie beden uit het Onze Vader gaan helemaal niet om ons, maar gaan om God. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat moet je altijd vragen. Moet je iedere dag opnieuw om vragen. En dat heeft niks te maken met mijn nooddruft. Dan alleen dat als het goed is, die naam van God mij ook ter harte gaat. En dat koninkrijk en die wil van God mij ook ter harte gaat. Dus wij brengen ons gebed veel te veel in verband met onze nooddruft. Maar dan slaan we het eerste deel over. Bid zonder ophouden. Gods koninkrijk is nog niet compleet. En zolang als dat niet compleet is, dan blijft er reden om te bidden. Gods naam wordt nog niet overal geheiligd, zoals dat in de hemel wel gebeurt. Dus blijft er reden over om te bidden. En ook aan onze kant zijn er altijd zaken waar je om moet vragen. Misschien zien we ze niet. Maar laat dat dan ook de inhoud van het gebed mogen zijn. Of de Heere dat wil laten zien. Of hij door zijn geest open wil leggen wat ik mis in mijn leven. En gemeente, dan is er heel veel geestelijke nooddruft. Hebben wij de raad Gods geheel mogen leren kennen? Nee, dan is er toch geestelijke nooddruft. Kunnen wij één ogenblik bestaan zonder dat de Heere voor ons zorgt? Nee, dan is er toch lichamelijke nooddruft. Bid zonder ophouden. Het mag geen moment gemist worden. Ja, maar dat kan toch niet, dominee? Je moet toch ook je werk doen? Je kunt toch die hele dag in een hoekje gaan zitten bidden? Je moet toch ook van je knieën weer opstaan? Je moet toch ook het huishouden doen? Er zijn zoveel dingen die de aandacht vragen. Ja. Maar toch zijn er dingen die doen wij heel de dag door. Wat we ook doen. Kun je iets bedenken, jongens en meisjes, wat je heel de dag doet? Je doet het zelfs in je slaap. Ademhalen. Want ja, als je daarmee stopt, dan gaat het niet goed natuurlijk. En dan wordt er wel eens gezegd, voor Gods kinderen is het gebed de ademtocht van de ziel. Dus zij kunnen het gebed niet missen, ook niet als ze aan het werk zijn. Je hoeft niet alleen maar te bidden op je knieën. Natuurlijk moet je dat ook doen, maar je mag ook bidden onder het werk. Je mag ook bidden terwijl ik hier sta te preek. Of de Heere dat woord in je hart wil brengen. Je mag ook bidden voor je huiswerk. Je mag. En als het goed is, doe je dat ook. Dan besef je dat je dat in eigen kracht niet doen kan. Als er geestelijk leven is in onze ziel, gemeente, we zouden stikken als we niet zouden bidden. En ik zou zeggen, leg daar nou je leven eens naast. Is dat nou ook uw leven? Kun je het makkelijk missen? Dat is een heel slecht teken. Zijn de gebeden altijd maar heel kort, zo kort mogelijk, dat is een heel slecht teken. Als het goed is, dan is het een deel van ons leven. Dan doortrekt het alles. Dan gaat het gebed altijd door. Bij wijze van spreken zelfs als we slapen gaan. Nee, Paulus bedoelt hier natuurlijk niet dat we ons in een klooster moeten opsluiten. En dat we heel de dag de wereld aan ons voorbij moeten laten gaan en moeten bidden. Zoals de orthodoxe Joden bijvoorbeeld. Er zijn Joden die bidden alleen maar. En ja, hoe komen die dan door het leven? En je moet toch ook eten en drinken, ja? Die worden gesubsidieerd door mensen uit Amerika bijvoorbeeld. Die vinden dat belangrijk, dat die Joden daar bidden. En die betalen in hun onderhoud. Dus die Joden doen dat als het ware ook voor hen, denken ze. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Dat is een ijver tot God zonder verstand, noemt Paulus dat. Bid zonder ophouden. De kanttekenaar schrijft, dat is bij alle gelegenheden en in al uw nood. Als het goed is, heb je de Heere bij alles nodig. En heb je de Heere in alles nodig. Of je nou aan je werk bent of dat je nou gaat rusten. Of je nu gezond bent of dat je nu ziek bent. Wat de omstandigheden dan ook zijn. Bij alle gelegenheden. Zonder ophouden. Het is goed als we bepaalde tijden hebben om te bidden. Dat had Daniël ook. 3 keer op een dag. Nou, dat is wel het minste in ons leven, denk ik, wat we moeten doen. Vaste gebedstijden hebben. Als je die niet hebt, dan wanneer ga je dan nog bidden? Hetzelfde met Bijbel lezen. Als we dat los gaan laten. Ik weet dat er ook landen zijn waar ze helemaal niet uit de Bijbel lezen bij het eten. Dat is een Hollandse gewoonte. Maar als je dat los gaat laten, wanneer lees je dan nog uit de Bijbel? Dan kom je er niet meer toe. Dus laten we dat vasthouden. Bij het eten lezen we uit Gods woord. Bij het eten, dan bidden we ook tot de Heere. 3 keer per dag. Is dat het enige? Kun je de rest dan zonder? Heb je de Heere alleen nodig om een zegen te krijgen over je aardse voedsel? Dat mag zich toch daar niet toe beperken? Ons hele leven dient een biddend leven te zijn. Want bidden is gemeenschap oefenen met God. En zonder gemeenschap met God is er geen geestelijk leven. Is het leven niet mogelijk. En daarom is voor een kind van God, gemeente, dat gebed van gedurig belang. Bid zonder ophouden, onder alle omstandigheden. In tijden van tegenspoed, en zeker. Natuurlijk bidden we nu. We moeten ook bidden. We mogen ook bidden. Het is een plek waar je hart mag uitstorten in deze moeilijke dagen. Ook de eenzamen die met ons meeluisteren. Want ik kan me voorstellen, als u maar 1 keer per dag een ontmoeting mag hebben met een van uw familieleden, dat ontzettend zwaar moet zijn. Maar bij de Heere mag u uw verhaal de hele dag door doen. U mag daar uw nood ook neerleggen. De Heere is niet aan deze regel gebonden. Bid zonder ophouden, onder alle omstandigheden, maar ook in voorspoed. En ik denk dat in tijden van voorspoed, ik denk dat er nu meer gebeden wordt door ons als kerkmensen dan voor een jaar terug, of niet? Omdat als het voorspoed is, als alles vanzelf gaat, als het vanzelf is dat je naar de kerk mag, als het vanzelf is dat je naar school mag, ja, waarom zou je erom bidden? Maar nu zijn we erachter gekomen, het is niet vanzelf. Het zijn grote voorrechten die de Heer ons jarenlang gegeven heeft, maar die we zo ineens kwijt kunnen zijn. Bid zonder ophouden, onder alle omstandigheden, ook als je gezond bent. Ook als je krachtig bent, ook als je misschien in eigen oog niet kwetsbaar bent. Bid zonder ophouden. Als je aan de armoede raakt en in deze coronatijd talloze bedrijven die vastlopen en misschien ook onder ons wel mensen die ontslag gekregen hebben. Natuurlijk heeft het zijn gevolgen en zal het ook zijn gevolgen nog hebben in de jaren die voor ons liggen. Dat kan toch niet anders. Dat kan iedereen bedenken. Bid zonder ophouden, maar ook als u geen zorgen hebt. Ook als u misschien in deze coronacrisis juist het dubbele verdiend hebt van anders, dat kan ook. Ook als het u voor de wind mocht gaan, bid zonder ophouden. In tijden van vruchtbaarheid, in tijden van onvruchtbaarheid. Dat bidden, dat is een bewijs van onze afhankelijkheid. En dat moeten we inleven, onze afhankelijkheid van de Heer. Dat alleen is al een reden om te bidden. Hem te erkennen dat we voor 100% van Hem afhankelijk zijn. En vergeefs bouwen de bouwlieden als de Heere het huis niet bouwt. Vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs vroeg op te staan, laat naar bed te gaan als Gods zegen ontbreekt. En die afhankelijkheid moet beleefd worden. Dus een biddend leven is een afhankelijk leven. En daarom ligt ons dat niet zo. Want wij willen juist onafhankelijk zijn. We willen onze eigen weg kiezen. Maar dat is onze val geweest in het paradijs. Gemeente, in geestelijk opzicht is het zo. Hoe afhankelijker, hoe beter. Als de Heere in je leven komt, jongens en meisjes, dan heb je de Heere in alles nodig. Dat is mooi. Dat is echt waar. Vroeger zeiden ze wel eens, dan kun je nog niet over een strootje heen stappen. Dan kun je eigenlijk niks doen zonder de Heere. Dat is een hele mooie tijd in het geestelijke leven. En je zou wensen dat het zo bleef. Is dat zo gebleven, volk des Heeren, zoals vroeger? Was het nog maar zo? Wat kun je daar met heimwee aan terugdenken? Je kunt, we zeggen wel eens, je kunt nog geen knoop kopen zonder dat je de Heere nodig hebt. In alle dingen. Dan is er zo'n verlangen naar de gemeenschap met Hem. Zo'n uitzien naar de hulp van Hem. En bleef dat maar zo. Maar dat over geen strootje heen stappen, dat verandert soms later weer in over een hele sloot durven springen. Zonder de Heere nodig te hebben. Dat zit gewoon in ons bloed, dat onafhankelijk willen zijn. En ja, wat doet de Heere dan? Dan maakt de Heere zijn kinderen weer afhankelijk. Hij geeft ze soms een kruis. Hij geeft ze een zorg. Hij laat een boezemzonde in hun hart voortwoekeren, waar ze iedere dag last van hebben. Waarom? Ja, omdat ze dat nodig hebben. Omdat ze anders zonder de Heere hun weg gaan. Dat is ons boze bestaan. Bidden vraagt geloof. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is. En een beloner dergene die Hem zoeken. En dat geloof, dat is er niet altijd. Ook bij een kind van de Heere niet. En als dat geloof er niet is, dan is dat een belemmering om te bidden. Comrie schrijft dat in een van zijn brieven. Dat de duivel en het ongeloof, dat zijn de grootste gevaren voor het gebed. Die houden ons van het gebed af. Maar Paulus zegt, bid zonder ophouden. Ja, wie is toch tot deze dingen bekwaam? Kunt u dat, dominee? Nee. Moet u dat? Ja. Maar nu is er iets heel moois. Daar heb ik de vorige keer ook op gewezen. Er staat, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. En toen heb ik ook gezegd, toen het daarover ging op de dankdag, dat zinnetje dat hoort bij die drie teksten. Verblijd u te alle tijd. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. Bid zonder ophouden. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dankt God in alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. Kijk, als je dat zinnetje wegschrapt, dan storten die drie teksten in elkaar. Want er is niemand die dat kan. Hoe kun je nou te alle tijd verblijd zijn? Hoe kun je nou zonder ophouden bidden? Hoe kun je nou God in alles danken? Maar Paulus die schrijft hier aan Gods kinderen en hij zegt, het is de wil van God in Christus Jezus. Het is niet zo dat God dat van u vraagt in eigen kracht. Maar dit is alleen mogelijk in Christus Jezus.
Dus u moet verlangen, u moet zoeken naar de gemeenschap met Christus Jezus. Anders gaat het niet. Er is er maar één die bidden kan zonder ophouden. Waarvan de apostel zegt, die altijd leeft om voor ons te bidden. En dat is de Heer Jezus Christus, die hoeft nooit aangespoord te worden. Hij bidt altijd voor de zijnen en voor degenen die nog toegebracht moeten worden. Hij bidt als zij niet kunnen bidden. Hij bidt als zij niet willen bidden. Als ze niet in de stemming zijn om te bidden, dan bidt hij voor hen. En alleen door de gemeenschap met hen is dit leven mogelijk. Bid zonder ophouden. Christus Jezus, de ambtsnaam van de middelaar en de eigen naam van de middelaar. Paulus die wijst op die grote hoge priester. En dat mag ik op deze biddag ook doen, gemeente. Die ter rechterhand Gods is, zegt Paulus. En die ook voor ons bidt. O, hij mag deze gemeente in Thessalonica erop wijzen dat het voor de kerk des Heren in zulke goede handen ligt. Ook ik kan hier niet anders staan dan met schuld en tekort, als u kijkt op het achterliggende jaar. Maar één is er, die altijd heeft gebeden, die zijn kinderen in Nunspeet geen ogenblik uit het oog is verloren. Die weet, jongens en meisjes, wie er nog toegebracht moet worden. Die werkzaam is met onze gemeente. Die vraagt om de zegen over het woord, ook voor de komende periode. Ook al is er niemand in Nunspeet die dat verdiend heeft. Maar één is er die dat verdiend heeft. En die zegt, Vader, ik heb daar in Nunspeet nog kinderen wonen, schapen die nog toegebracht moeten worden. Ik heb nog andere schapen die nog van deze stal niet zijn, maar die ook toegebracht moeten worden. Wilt u het woord van die dienaar zegenen voor die jongen, voor dat meisje, voor die man en die vrouw? En daarom is het dat er mensen gaan bidden, omdat er een hoge priester in de hemel is. Niet omdat de een beter is dan de ander, maar omdat de Heer Jezus Christus vrucht zal zien op zijn arbeid. En hoe onmogelijk dit ook voor ons is, gemeente, hij leert het zijn kinderen. Heb je er al iets van mogen leren? Bid zonder ophouden. Heb je een biddend leven mogen krijgen? En als het er niet is, mis je het dan ook. Die omgang met de Heer. Kijk, je kunt op je knieën liggen. En dat er toch geen gemeenschap is met de Heer. En dat is geen bidden. Dat is uitwendig wel bidden. Echt gemeenschap met de Heer, dat kun je alleen hebben in Christus. Want hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En als nou heel deze crisis daartoe gebruikt mag worden, gemeente, dat we de gemeenschap met God zoeken in Christus, dan is de gezegende tijd. De Heere wil nogal eens nood gebruiken. En dan kijken mensen later terug en dan zeggen ze, tjonge, wat was er toch een goede tijd. Wat was de Heere toch nabij. Wat mocht er vaak gemeenschap zijn. Je kunt er wel eens bang voor zijn. Als de nood dan overgaat, dat het allemaal weer weggaat. En dat gebeurt ook vaak. Dat we weer zo op eigen benen kunnen wandelen. Heeft het ons dichter bij de Heere gebracht, gemeente. Bid zonder ophouden. We gaan naar onze derde gedachte, de verhoring. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 77 en daarvan het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Ik zocht hem in mijn bange dagen. Ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Het eerste van Psalm 77. Altijd biddag. Dus er komt nooit een eind aan. Nee. Zolang als wij hier op aarde zijn, komt daar nooit een eind aan. Altijd redenen om te bidden. En dat zegt ook iets over de verhoring van het gebed. Dat zegt ook iets over de blijvende noodzaak van het gebed. Dat blijft nodig. Stel voor, jongens en meisjes, dat je een hele gevaarlijke weg zou moeten gaan om ergens te komen. Dan moet je blijven opletten. Blijven opletten. Een soldaat bijvoorbeeld, die in een vijandelijk gebied een mars moet afleggen, die houdt zijn wapen in de aanslag. En die moet voortdurend opletten. Overal dreigt gevaar. Ja, en zo is het ook met de pelgrims die naar de hemel gaan. Die hebben een gevaarlijke weg af te leggen. Want de duivel zit hen voortdurend op de hielen. Ze zijn overal in gevaar. Dus ze moeten alert blijven. Ze moeten afhankelijk blijven. Bid zonder ophouden. Tot het doel is bereikt. Die gemeenschap met de Heere, die mag niet verbroken worden. De Heere zegt tegen zijn discipelen, blijft in mij en ik in u. En dan neemt het gebed en het geloof zo'n belangrijke plaats in. Zonder ophouden, dat laat ook zien, ja, de Heere verhoort niet gelijk. En de Heere verhoort niet altijd. Er kan zo'n lange tijd tussen liggen. Blijft bidden. Dat is die Canaanese vrouw, we hebben haar vanmorgen ook genoemd. Is ook zo'n ontroerend voorbeeld. De Heere antwoordde haar niet. En de discipelen waren haar zat. Wij zouden zeggen, nou, gaat allemaal naar huis. Dat kon ze niet, jongens en meisjes. Ze bleef bidden. Aanhoudend. Zonder ophouden. En ze is niet beschaamd uitgekomen. Stel nou eens voor. Dat kon niet, want de Heere hield ze vast. Maar stel nou eens voor dat ze eerder naar huis gegaan was. Dan had ze geen verhoring gekregen. Ze wachtte op antwoorden. En dat heb ik wel eens meer gezegd, dat vergeten wij vaak. Wij doen ons gebed en dan staan we op en dan zijn we klaar. Maar de gelovige bidder is dan niet klaar. De gelovige bidder kijkt uit naar verhoring. Als je iets aan je vader vraagt. Stel je voor, je vraagt aan je vader om zakgeld. En je hebt je vraag gesteld en je loopt weg. Ik denk dat je vader dat heel raar zou vinden. Want je hebt er wel om gevraagd, maar blijkbaar geef je hem niet eens de gelegenheid om het te geven. Dat doe je toch niet? En bij de Heere doen we dat zo vaak. Dan vragen we en we lopen weg en we denken er niet eens meer aan. We willen het niet eens hebben, blijkbaar. Maar iemand die door het geloof bidt, zal ook door het geloof wachten en uitzien of de Heere vervulling geeft, verhoring geeft. Dat geeft werkzaamheden met het gebed. Abraham heeft jaren moeten bidden om de geboorte van Isaac. Was heel belangrijk, want als Isaac niet geboren werd, dan kon het zaad niet geboren worden waarin al de geslachten des aardbodems gezegend zouden worden. En hij heeft op hoop, tegen hoop, geloofd dat dat zou gaan gebeuren. En hij heeft een aanhoudend gebedsleven gehad. Ja, soms een uitglijder gemaakt, maar toch, de Heere hield dat gebed in zijn hart levendig, bid zonder ophouden. Als het echt om de Heere te doen is, dan blijf je aanhouden in het gebed. Jacob zegt dat ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Het was voor hem een zaak van leven op dood. Zeker, er zullen ook altijd onverhoorde gebeden blijven. Ook in het leven van Gods kinderen. Mozes, hij wilde zo graag dat beloofde land binnengaan. Maar de Heere zegt, nee Mozes, nou moet je stoppen daarover. Je mag hier niet meer om bidden. Spreek niet meer tot mij over deze zaak. Hij mocht wel bidden, maar niet meer daarom. De Heere, die kapte dat af. En dat kan nog zijn. Dat er iets is wat wij graag willen, maar wat de Heere niet wil en wat de Heere afkapt. Dat betekent niet dat het bidden moet stoppen, maar dat betekent dat het vragen om die zaak moet stoppen. Wij kunnen inderdaad niet de Heere overhalen. Als de Heere duidelijk maakt dat het niet zijn wil is, dan moeten we daar ook niet tegen in blijven gaan. Paulus kreeg geen verhoring. Hij had een doorn en had de Heere veel keer gebeden of de Heere die stekende doorn wilde weghalen. Maar dat deed de Heere niet. Waarom niet, jongens en meisjes, dat hij de Heere nodig zou blijven houden? Altijd als ze die pijn voelden. Hij moest de Heere zoeken, hij moest de Heere nodig houden. Deze les moest hij leren. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als de Heere die doorn weg zou halen bij Paulus, dan nam die veel te grote stappen. Dan kon die te veel. Dan kon die te veel zonder de Heere. Dat wilde de Heere niet. Hij moest een kleine man blijven. Hij moest afhankelijk blijven. Hij moest de Heere nodig blijven houden. En daar was die doorn voor nodig. Mijn genade is u genoeg. Het gebed van David werd niet verhoord. Hij had zo graag dat dat kind van hem en Batseba in leven zou blijven. Hij wilde niet meer eten en niet meer drinken. Hij bleef aan het vragen. Maar daar ging de Heere niet in mee. De Heere had dat kind een beter lot bereid. Beter dan dat David het ooit kon geven. De Heere heeft daar zijn wijze bedoelingen mee. Dat hij soms ook gebeden onverhoord laat blijven. En als het goed is, dan is in ieder gebed ook onze begeerte uw wil geschieden. Heere, ik vraag daarom, maar als u beter vindt om dat niet te doen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De echte bidder is eens willend met de Heere. En daar alleen heb ik al telkens het gebed voor nodig, om eens willens gemaakt te worden met de Heer. Ik ben het niet altijd met hem eens. En als ik het niet met hem eens ben, dan ben ik niet op mijn plek. En dan heb je reden te meer om te bidden. Niet gelijk ik wil, gelijk gij wilt. Weet je wie dat gebeden heeft? De Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Hij was het altijd met zijn Vader eens. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En zo blijft het voor de kerk des Heeren biddag. Ook na vandaag. Ook in de toekomst. Totdat straks de eeuwige dankdag zal mogen aanbreken. Dan is de biddag niet meer nodig. Dan zal het geloof verwisseld worden in aanschouwen. Dan is er geen reden meer om te bidden, maar alleen maar om te danken. En daar zal nooit een einde aan komen. Want dan zal Gods kind ten volle beseffen dat we alles, maar dan ook werkelijk alles te danken hebben aan een drie-enig God. Dan zal die drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ook voor eeuwig de eer krijgen van alles wat we hier gekregen hebben. En als het hier geen biddag wordt, dan zal er straks een biddag aanbreken waar nooit een einde aan zal komen. Die moordenaar die aan het kruis gehangen heeft, die gestorven is en die gebeden heeft voor zijn sterven om verlost te worden van het kruis. De gemeente die bidt daar nog om. Want in de hel is het verschrikkelijk. Die wil nog van de pijn af en van het kruis af en van de toren af. Maar er komt nooit, nooit een einde aan. Dan zullen we onze straf moeten betalen. En dat zal een eeuwigheid duren. En daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Moet er nou nog meer gebeuren? Heeft de Heere nog niet genoeg gesproken? Als we nou een jaar lang zo'n grote ellende met elkaar beleven, wat moet er dan nog gebeuren? Eer dat we uiteindelijk onze knieën gaan buigen. Als we voelen dat ons hart nog verhard is, zou je niet moeten schrikken dan? En juist moeten bidden of de Heere dat harde hart wil verbreken. En dat kan hij. Niet door kracht. Nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere der Heerscharen. Amen.